68-jarige Henri van der Heijden was jarenlang onderzoeker bij het geluidslaboratorium van de NOS in Hilversum. Hij ontdekte dat geluidsoverdracht ook allerlei extra informatie over de werkelijkheid bevat. Deze extra informatie noemt van der Heijden structuurinformatie, een term uit de homeopathie. Deze structuur- of ordeningsinformatie zou een volledige beschrijving van de werkelijkheid weergeven. Als van der Heijden gelijk heeft, zijn de consequenties groot. Kan een mens beïnvloed worden door het manipuleren van de ordeningsinformatie middels geluid? Van der Heijden past zijn vinding niet alleen toe op geluid, maar ook op beeld. U kunt gaan luisteren naar het tweede en laatste deel van Geluid dat niet mag, een documentaire van Kees Wieringa.
Oeh, het doet bijna pijn aan de ogen. Zo helder.
Dat zit hem hierin. Het licht van deze projector is ook helemaal gereinigd. Het licht wat hier geproduceerd wordt in de projector is zeer zuiver. Ja, dat heeft ook geen verkeerde ordeningsinformatie meer. En als dat licht dus valt dus op dat scherm, dan zeg je, jeetje, wat is dit een onvoorstelbaar wit en zuiver licht. Ik kan u dat ook wel laten zien. Dit is een pad in het Corvusbos hier in Hilversum. En hij ziet precies de plaats waarin hij zich bevindt.
Ja, en als je hier een tijd naar kijkt, dan ervaar je dus niet meer dat je naar een dia zit te kijken.
Nee, je ervaart gewoon de werkelijkheid. Ja, dat is toch leuk?
En dit is ook zo scherp. Heeft u een hele bijzondere camera of zo?
Als de ordeningsinformatie doorgegeven wordt omtrent het beeld, is dat beeld veel scherper dan wanneer je niet de ordeningsinformatie doorgeeft. Want die ordeningsinformatie is een beschrijving van hoe dat beeld er ook precies uitziet. Ja? Die ordeningsinformatie is een zijnsinformatie. Is een beschrijving van hoe het beeld er in feite uitziet.
Edwin van der Heijden is 32 jaar en de zoon van Henri van der Heijden. Edwin is geluidskunstenaar en componist van elektronische muziek.
Dat is een erg gevoelige man. Ik denk dat hij zichzelf heel snel onbegrepen voelt, ook door andere mensen. En dat maakt het niet makkelijk natuurlijk. Dat maakt het voor hem niet makkelijk. Dus dan kun je natuurlijk ook zeggen dat hij zichzelf gedeeltelijk in de weg zit.
Hij heeft nog nooit een interview gegeven.
Ja, dat klopt. Dat klopt, denk ik. Ja.
Want het heeft me ontzettend veel moeite gekost om iemand aan het praten te krijgen voor een microfoon.
Ja, maar kijk, hij heeft ook. Hij heeft nooit de plek gevonden. Voor zijn ideeën die zijn ideeën verdienen. En. Daar is hij natuurlijk echt teleurgesteld in.
Meneer van der Heijden, we zitten nu bij u thuis. U op de bank. Ik links van u. Met een kopje koffie heeft uw vrouw net gebracht. De kaarsjes branden. Hoe is het allemaal begonnen?
In de oorlogstijd genas mijn vader de kinderen al met homeopathische middelen. En ik ben eigenlijk altijd vreselijk geïnteresseerd geweest in de homeopathie. En eigenlijk, wat was er in feite gaande bij die middelen? En toen ben ik met het volgende geconfronteerd. Wanneer je een homeopathisch middel in contact brengt met de huid, dat je dan geweldige veranderingen in de huidweerstand kunt constateren. Alleen door het contact van de huid met het homeopathisch middel. En toen kwam het verhaal naar voren dat in feite de ordeningsinformatie of de structuurinformatie van het homeopathische middel, dat daar het lichaam zo sterk op zou reageren.
Die ordeningsinformatie is in feite een abstract begrip.
Ordeningsinformatie is geen signaal. Het is een zijnsinformatie. En die zijnsinformatie, daar reageert ons eigen zijn op. Ja? Zo is het eigenlijk. Het is dus niet een spanning of een stroom, maar het is een zijnsinformatie. En die zijnsinformatie, die ervaren wij wanneer wij daarmee in aanraking komen. Als een verstoring van ons gemoed of als een verbetering van onze gemoedsgesteldheid. Dat kan ook zo zijn. Toen heb ik het volgende gehad. Mijn oudste zoon, die bouwde op een gegeven moment in de 80er jaren een koptelefoonversterker met buizen en met koolweerstanden en met een kabeltje wat voorzien was van koolstof, uit Japan afkomstig. En toen had hij een klank van pick-ups van een buitengewoon goede kwaliteit. Ja, het geluid dus van een grammofoonplaat, dat was bijzonder ruimtelijk. En toen heb ik eens even gekeken waardoor die kwaliteit van die versterker nou zo goed was. En toen bleek dat dat kwam van koolweerstanden die hij gebruikt had, buizen die hij gebruikt had en van die koolkabel. Het bleek toen, als je de elektroacupunctuurtest toepast, dat die versterker niet alleen maar het geluid goed versterkte, maar ook ordeningsinformatie goed doorgaf, die afkomstig was uit die grammofoonplaat. En toen ik dat ontdekte, toen heb ik ook metaalfilmweerstanden toegepast, en die lieten die ordeningsinformatie helemaal niet door. En transistoren waren daar ook heel slecht in. En toen ben ik eens eindeloos aan het testen gegaan hoe ik toch een transistorversterker goed zou kunnen maken voor niet alleen het versterken van geluid, maar ook voor het doorgeven van ordeningsinformatie. En dat is me uiteindelijk gelukt.
Edwin van der Heijden, de zoon van Henri.
Ja, wat heeft hij ontdekt? Hij heeft... Ik denk dat het echt over die waarneming gaat. Ik denk dat het gaat over van we horen dus, maar onze oren die... Of het nou per se over onze oren gaat, is een ander verhaal. Maar er gebeurt dus meer dan dat alleen maar dat trommelvlies trilt. En er gebeurt dus meer dan alleen maar die spanning die op en neer gaat. En dat heeft hij natuurlijk heel overtuigend aangetoond. Voor mij in ieder geval. En hij heeft de vinger ergens op weten te leggen waar hij tot nu toe niemand ook maar een vinger op kon leggen. Dus hij heeft daarmee echt een waanzinnige ontdekking gedaan.
Nico van der Kuil werkte vroeger samen met Henri van der Heijden op het geluidslaboratorium van de NOS.
Gelooft u in homeopathie?
Nou, niet echt. Nee.
Maar u weet een beetje hoe dat werkt?
Min of meer, want ook daar was hij mee bezig. En hij heeft ons daar ook wel het een en het ander over verteld, ja. Ja.
Nou, hij zegt dat er is bepaalde informatie in homeopathische medicijnen. Die informatie kan hij door zijn installatie overbrengen op andere mensen.
Nou, dat zegt me helemaal niets. Daar kan ik me absoluut niks bij voorstellen. Waar is dat op gebaseerd? Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten.
Want het komt erop neer dat je daardoor met geluid mensen kunt beïnvloeden.
In welk opzicht beïnvloeden? Kijk, ik kan me voorstellen met hard en zacht geluid en bepaalde soorten geluiden dat je mensen, de stemming van mensen kunt beïnvloeden. Maar of dat iets met de overdracht te maken heeft, dat weet ik niet.
Ongelooflijk fascinerend geweest om dit allemaal mee te maken. Ontroerend mooi was dit allemaal. Ontroerend mooi. En het is eigenlijk zo dat als je deze dingen weet, dat je dan ongelooflijke resultaten verder ook kunt bereiken. Bijvoorbeeld als je een concertzaal bouwt. Dat geluid wat van voor en in de concertzaal geproduceerd wordt, dat reflecteert langs tegen de wanden aan. En als die wanden nu bestaan uit materialen die zeer geordend zijn, dan is de klank van de zaal stukken beter.
En hoe weet je of die verf goed is?
Dat kun je allemaal weer testen. Met pendelen of met elektroacupunctuur.
Kun je ook verf testen met elektroacupunctuur?
Jazeker, alles kun je testen met elektroacupunctuur. Jazeker, verf kun je er ook mee testen.
Hoe gaat dat, als ik vraag mag?
Nou, gewoon een verfblik even vastpakken. En even kijken hoe je eigen innerlijke weerstanden veranderen. Ja? Ten gevolge van het in aanraking zijn gekomen met die verf. En als je op die manier materialen test voordat je ze gaat toepassen, krijg je een samenleving die geordend is en die ongelooflijk gezond is.
Mag Jansen.
Ik spreek met Kees Wieringa.
Dag.
Dag. Meneer Tom Achielsen, mag ik u wat vragen? U bent jarenlang hoofd geweest van het NOS-laboratorium.
Ja.
En in die hoedanigheid was u de baas van de heer Van der Heijden. U heeft direct na de vorige uitzending een e-mail gestuurd naar de Humanistische Omroep, waarin u forse kritiek uit op het programma en de manier waarop wij Van der Heijden hebben geportretteerd. Zou u mij kunnen vertellen waaruit uw kritiek bestaat?
Ja, nadenken. De hele opzet, daar hadden we natuurlijk eigenlijk niet op gerekend. Als er alleen maar mensen aan het woord komen die voortdurend vertellen hoe geweldig het is, terwijl natuurlijk driekwart van de mensheid, laten we eerlijk zijn, ziet er niks in. Van al die mensen die ermee geconfronteerd zijn geweest bij het NOS en NOB in die periode, heeft hij maar een heel kleine schare aanhangers weten te verwerven en de meesten die moesten er niks van hebben. Ik zou niet willen beweren dat het onzin is. Kijk, wat ik zou willen beweren is dat het onbewijsbaar is, onaantrekbaar. Als je natuurlijk een stelling gaat verkondigen die niet met normale middelen te verifiëren is. Je roept dat er zoiets als structuurinformatie is en dat dat beter wordt geleid door kolen, door ijzer of door wat dan ook. Dat kun je niet bewijzen. Je kunt ook niet bewijzen dat het niet waar is. Het is gewoon een onverifieerbare stelling. En dat is eigenlijk wat ik van de theorie van Van der Heijden vind. Niet dat het onzin is of dat het waar is, maar dat het onverifieerbaar is. Ongeveer zoals het bestaan van God onverifieerbaar is.
En u vond ook mijn houding vooringenomen?
Nou, weet u wat ik niet leuk vond?
Ja.
Toen u kwam, wist ik absoluut niet A, dat u muzikus was, en B, dat u een overtuigd aanhanger van deze opnametechnieken was. Ik had het idee dat er gewoon een journalist op het spoor was gezet van, gut, wat is daar iets gebeurd, en een soort omroepgeschiedenis aan het schrijven. Maar het lag volstrekt anders.
Maar ik ben niet een aanhanger, hoor. Ik ben wel geraakt door de resultaten. Ik vind het wel prachtige opnames die het oplevert. Alleen,
weet je wat het is? Ja. Dat is wel waar. En ik wil maar zeggen, je kunt bijna op elke virato, nou die bestaan niet meer, maar goed, op dat soort tentoonstellingen, af en toe demonstraties horen waar je kippenvel van krijgt. Gewoon omdat het verrekt goed is en omdat de combinatie van kwaliteit en het gekozen materiaal je treft. Maar dat bewijst verder zo weinig. Je hebt het, geloof ik, u ook verteld dat een van zijn bevriende medewerkers een blindproef had georganiseerd die zelfs zich niet bewust was. Door twee apparaten om te keren. En dat Van der Heijden daar zelf op dat moment toen ook glorieus in vloog.
Hoe bedoelt u om te keren?
Nou, hij had twee luidsprekers die er van buiten volkomen hetzelfde uitzagen. Maar, dus je zag er echt helemaal niks aan. Je moest door het type nummer kijken om te weten welk het was.
Ja.
In de lunchpauze heeft de collega die twee dingen omgekeerd. En na de lunchpauze kwam de heer Van der Heijden terug en ging gewoon door met de demonstraties. En had niet in de gaten dat A intussen B geworden was en B intussen A. Daar is toen die collega ernstig van zijn geloof gevallen, dat kunt u zich voorstellen. En dat was voor mij een beetje zo van, ja, zie je, dan dacht ik eigenlijk wel. In ieder geval, zulke dingen gebeuren. Hè? En dan wordt het heel erg moeilijk om erin te blijven geloven.
Aaltjoek van den Hul is een succesvol fabrikant van high-end geluidsapparatuur. Dat is consumentenapparatuur van de hoogste en duurste kwaliteit. Van der Hul is gespecialiseerd in verbindingskabels en gebruikt ook koolstof in zijn geluidskabels. Hij heeft in 1992 de vinding van Van der Heijden wereldwijd afgekocht van het NOB, de voormalige werkgever van Van der Heijden. Het patent is nu dus in het bezit van Van den Hul.
U heeft me hier een aantal kabels voorgelegd die u maakt.
Ja. Even ontworpen in het kort. En laat maken.
Het zijn allemaal gekleurde kabeltjes, prachtige kleuren trouwens. Maar het gaat natuurlijk om waar ze van gemaakt zijn.
Ja, en u ziet dus hier 3,5 miljoen fibertjes koolstof met elkaar. Een hele klus om dat binnen elkaar te zetten. U moet zich voorstellen dat dan 1 meter van die kabel is 3500 kilometer koolstof is. En dan zit je
1 meter is 3500 kilometer koolstof.
3500 kilometer koolstof.
Maar dat is dus ook een hele dikke kabel, hè?
Ja, het is doordat er zoveel miljoen fibertjes bij elkaar zitten, die je per stuk nauwelijks kunt zien. Want ik zal
haalt er eentje uit nu.
Ja, kunnen we net zien. Ja,
dat is zeer dun.
Een mensenhaar is ongeveer 80 à 90 mu. Dus dan praat je dus toch over een vijftiende van een mensenhaar.
Ja.
En dat geleidt dus niet best. Nee. Maar als je dus een hoop bij elkaar zit, glijdt het heel goed. Want dan praat je toch over 75 miljoen per meter. En dat is best bruikbaar voor een luidsprekerkamer. Ik ben een jaar of drie geleden een keer aangereden door een verpleegster die uit een ziekenhuis kwam en die net het nachtdienst op had zitten, terwijl ik stond te wachten bij de verkeerslicht. En het was een dermate knal tegen de achterkant van de auto dat ik op dat ogenblik zonder het te weten een whiplash had. En ik heb 2 jaar behoorlijk last gehad van die whiplash. Nadat ik dus 2 jaar had lopen zoeken, had ik de droom dat ik een kabel moest maken en om mijn pols heen moest schuiven. Na 14 dagen was ik eigenlijk van alle effecten, negatieve effecten, verlost. En begon het leven weer een beetje normaal te worden. Ik heb dit toen aan Van der Heijden laten zien en die vond het een uiterst interessant product. Die heeft dat gependeld en die kwam tot uiterst positieve resultaten.
Dus het is eigenlijk een stukje kabel wat u ontwikkeld heeft voor het studiogebruik. En dat wordt gewoon een stukje om uw pols heen gewikkeld.
Ja, en de einde aan elkaar gezet.
Blijkt dat het een andere werking heeft.
Kijk, zo ziet hij eruit.
Gewoon met een stukje tape in dit geval...
Kimkous. Deze kimkous is ook van belang. Want,
Is dat van belang?
Dat is van belang. Dat heeft Van der Heijden mij aangereikt dat ik een bepaald soort kimkous moest gebruiken. Dus toen ik hem dat liet zien, zei hij, nou, dat moet je veranderen, want dat is niet de goede kimkous. Je moet een andere kimkous gebruiken. Was eigenlijk zijn vrouw die dat zei.
Aha.
En dat heb ik toen veranderd. En zo is het eigenlijk altijd gebleven. Je kunt dus een ring hiervan maken, van die hele dikke luidsprekerkabel. Die ongeveer 15 mm diameter heeft. Maar je kunt hem ook van deze 8 mm interconnect maken. Dat gaat ook.
Maar nu hebben we het bijna over magie.
Ja, je zou kunnen zeggen dat dat een beetje een vervolg is eigenlijk van de richtingen die Van der Heijden mij heeft laten zien, waarbij ik niet ben gestopt met koolstof met alleen maar luidsprekerkabels van te maken, maar dat je er ook hele andere dingen mee kan doen. Dat zijn dingen die u normaal niet uit de mond van een techneut verwacht, maar ja. U hoort het nu zelf. En mijn ervaring is dat het ook werkt.
En u bent volledig genezen van uw ongeluk wat u gehad heeft?
Ja, volledig. Ik heb nergens last meer van. En ik heb aan meerdere Whiplash mensen dit gegeven en die hebben mij dezelfde effecten gemeld als die ik bij mezelf heb waargenomen.
Zou dit een tweede toekomst kunnen worden voor uw bedrijf, ooit?
Ik weet het wel zeker, alleen ben ik heel erg bang voor die toekomst. De reden namelijk is dat ik die toekomst niet kan controleren, omdat er zoveel mensen zijn met zoveel problemen, dat het een lawine gaat worden van aanvragen en van werk, waar we eigenlijk niet op ingesteld zijn. Ten tweede wordt dit niet door de medische wereld geaccepteerd. Dus je krijgt een enorme weerstand van de medische wereld die gewoon dit afwijst en je als charlatan uitmaakt. Terwijl ik voor 100% zeker weet dat het werkt, omdat ik het bij mezelf heb gezien en bij een hoop andere mensen heb gezien.
Meneer Magielsen, u weet dat Van den Hul ook helemaal in het gedachtegoed van Van der Heijden werkt? Wist u dat?
Nee, geloof ik ook eigenlijk niet, maar...
Nee?
Nee.
Oh, hij beweert van wel.
Ja, ik moet niet gaan lasteren, maar laten we zeggen, ik kan het bijna niet voorstellen dat Van der Hul op die manier bezig
het is zoals het gaat.
Hij is ook een uitermate rationeel constructeur, hoor.
Ja.
Die van alles en nog wat knutselt op een hele natrekbare manier. Alleen die theorie over dat getrokken of geduwd koper dan wel koolvezels, dan wel wat dan ook voor materialen een fundamentele invloed op het geluid zou hebben, dat is een van de aspecten van audio waar dat vakgebied echt zwak staat. Ik heb ik altijd tegen Van der Heijden gezegd, laten we nou eens aannemen dat je opdracht geeft om een apparaat te bouwen volgens jouw theorie bij Philips, noem maar een dwarsstaat, doet er niet toe. Nou, dan hebben ze dat in elkaar gezet en dan moet iemand verifiëren of het magische er dan ook echt in zit.
Ja.
Nou, dat kan toch helemaal niet? Zie je dat op een productielijn, een arbeider in Brabant die dan gaat kijken of het werkelijk magisch genoeg is? Dat werkt toch helemaal niet? Je moet daar een simpel criterium voor hebben. En je kan niet op aan het eind van een productielijn met een pendel gaan staan of zo. Dat levert arbeidsonrust op. Je moet dus gewoon dan een apparaat aansluiten, net zoals bij het afregelen van een tv. En zeggen, nou, het cirkeltje zit binnen de puntjes, dus hij is goed. Nou, zoiets is ondenkbaar natuurlijk. Het laat zich niet, het was een eenmans... Of een driemans operatie, maar het laat zich niet gewoon rationaliseren tot een normaal bewerkingsproces.
Meneer Van der Heijden, Ik zit hier nu in uw achterkamer. En u heeft een bandrecorder voor mij neergezet. Een Revox bandrecorder. U heeft mij een koptelefoon opgezet. En ik ervaar het geluid niet in mijn hoofd, maar alsof ik in een andere realiteit stap. Een gereproduceerde realiteit in feite.
Ja, want u hoort namelijk niet alleen maar het geluid zoals u dat voorheen hoorde op een koptelefoon. Maar u krijgt ook alle ordeningsinformatie van de hele omgeving via de koptelefoon naar u toe. Dat betekent, u hoort het geluid zoals u het in werkelijkheid ook hoort. Ja, het geluid komt als het ware nu naar uw oren toe via de koptelefoon met alle informatie die u in de werkelijkheid ook hebt. Het gaat om ervaren.
Dit is natuurlijk niet zomaar een bandrecorder.
Deze bandrecorder is dus helemaal omgebouwd. In die zin dat dus ook ordeningsinformatie die via de microfoon opgepakt wordt, ook via de bandrecorder opgenomen wordt op een band met 19 centimeter snelheid, 19 centimeter per seconde, en ook weer weergegeven wordt op een koptelefoon. Dus hier raakt dus niks verloren ten opzichte van de werkelijkheid. U hoort ook geen bandruis meer.
Klopt. Ik heb geen bandruis gehoord. U zegt op een gegeven moment, het is een soort demonstratie hè, die u geeft op de band. U zegt in het begin welke microfoon u gebruikt. U laat op een gegeven moment horen hoe u loopt door de ruimte. En ik hoor u, ik kan me het gewoon helemaal voorstellen zonder dat ik u zie, dat u door die ruimte heen loopt. Ja. Kan ik de luisteraar alleen laten horen wat u gezegd heeft op die band? En ze ervaren het, dit natuurlijk niet. Ik heb het ervaren. Maar dat de luisteraar alleen even hoort wat u op die band zegt. Dat ik bijvoorbeeld mijn microfoon even bij de koptelefoon houd. Kan dat? Want dan snappen ze wat voor een experiment dit is.
U kunt het niet laten horen, omdat namelijk het hele zender-ontvangerscircuit deze ordeningsinformatie niet doorgeeft. Dus ze kunnen alleen maar luisteren naar wat ik gezegd heb, maar ze kunnen het niet ervaren. Dan moeten ze op een andere manier dit gedemonstreerd krijgen met alles erop en daaraan. Ja?
Nou, dan moet de luisteraar maar geloven dat, ik heb toch behoorlijk geoefende oren, want ik ben muzikus en ik doe veel met geluid, maar dit heb ik echt nog nooit ervaren.
Nee, dat klopt helemaal.
Kunt u een klein stukje terug doen dat ik even alleen laat horen wat er gezegd is?
Van de koptelefoon bedoelt u? Ja, ik kan wel eventjes een stukje.
Nu start u de bandrecorder of u bent aan het zoeken. En er ligt hier een koptelefoon voor mij, wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet kan. Ik doe nu mijn microfoon tussen de schelpen van de koptelefoon. Waarbij de luisteraar kan horen wat u aan experiment gezegd heeft.
Ik hoop dat dan gaat, ja. Daar gaat hij dan. Draai mij weer om op deze plek. Ik heb mij weer omgedraaid. Ik ben nog steeds midden tussen de microfoons, dus de linker microfoon en de rechter microfoon. En ik loop nu door naar voren toe. Ik ben weer 50 centimeter midden voor de microfoons. Ik ben weer 1 meter midden voor de microfoons. En ik ben nu weer 2 meter midden voor de microfoons. Ik ga nu de trap af naar beneden. Dus nu ben ik halverwege in de trap en ik ga verder naar beneden. En steeds verder naar beneden tot ik helemaal beneden aangekomen. Nou, dit was het.
Eén moment, ik moet eventjes. Dat stickertje, dan krijg je dat weer. Moet het even zacht? Hallo?
Zit er een vloek?
Ja, ik heb dus ook al verschillende keren gehad dat de apparatuur gek doet. Het lijkt wel, zodra er iemand kritisch over Van der Heijden spreekt, dan slaan de meters uit. Op een gegeven moment dacht ik dat echt. Het lijkt wel of ik behekst word.
Nou, waarschijnlijk hoef je daar niet bang voor te zijn.
Want het is wel heel overtuigend iemand, hè?
Ja, hij kan zijn verhaal heel overtuigend brengen. Ja.
Meneer Michiels, wat ik dus echt nog nooit heb meegemaakt, dat tweede interview, dat is dus ook niet goed gegaan. Want ik heb dat nog, weet u nog dat ik bij u zat en ik heb dat interview teruggeluisterd. En dat klopte. En ik kom thuis en er zit alleen al enorm gekraak op. Alleen, het is een totaal raadsel. En Ik heb meer... Ook het interview met Ruud Klein heb ik over moeten doen. Dat was ook... Die had ook forse kritiek.
Ja.
En op een gegeven moment ging ik me afvragen. Ik word zelf behekst.
Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ik dacht,
vreemd, hè?
Boze ogen van de heen is...
Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Ruud Klein. Dit is namelijk het volgende. Ik heb jou dus vorige keer geïnterviewd.
Ja.
En het is dus misgegaan. Ik kwam thuis, dat is me nog nooit overkomen, met een datrecorder. En er bleek thuis alleen maar gekraak op te staan, voor een groot deel.
Live techniek, hè?
Ja, maar dan komt het. Ik ben daarna bij Tom Machielsen geweest.
Ja.
Je zal het niet geloven, hetzelfde gebeurt.
Oh, ja.
Bij Tom Machielsen.
Oh ja. En Tom,
en dat is raar.
Is die nog beschikbaar voor de tweede? Of maar, zou er dan toch hogere wezens zijn die zich met deze materie bezighouden en niet willen dat dit via de zender wordt verspreid?
Heel toevallig. Dat koolstof, u heeft het dan nu over koolstof, is dat een gewoon koolstof? Of is dat iets speciaals, koolstof?
Nee, dat is een heel speciale koolstof. Die beschikt over zeer hoge ordeningsinformatie. Dat is niet zomaar wat hoor. Nee. Aan die koolstof is toegevoegd een hele wezenlijke ordeningsinformatie. En die te maken heeft met liefde en schoonheid.
Maar kan dat ook in de fabriek toegevoegd worden?
Dat kan alleen maar door personen gebeuren.
Aha.
Niet door machines, maar door personen.
In dit geval bent u dat geweest?
Ja, in dit geval ben ik dat geweest, ja.
Dus u heeft uw eigen persoon overgebracht op de kabel of op de koolstof?
En zo is het exact.
Bent u de enige op de wereld die hiermee bezig is?
Ja, verder heeft niemand dit ooit gedaan. Inderdaad.
Bert van Dijk is een voormalig geluidstechnicus van het Nederlands omroepproductiebedrijf, het NOB. Tegenwoordig is hij zelfstandig werkzaam als opnametechnicus. Bert van Dijk werkt geheel in de geest van Van der Heijden.
Toen Radio 1, 2, 3 en 4 en 5 verhuisden, die zaten vroeger in hun eigen studiopand bij de omroepen. En op een gegeven moment werd het geconcentreerd op het Mediapark. In het videocentrum, het uitzendgebouw. Toen bleek dus dat Radio 4, de kwaliteit van Radio 4, in beduidend afnam. Gewoon qua beleving, muziek deed nog veel minder dan het al deed. Toen ben ik daar eens bezig kijken. En
jij was toen toch gewoon programmatechnicus?
Ik was gewoon programmatechnicus.
Dus je mocht daar helemaal niet komen?
Ja, ik mag wel in een gebouw komen om uitzendingen te doen, maar ik mag niet aan de spullen zitten klooien. Ik mag niet iets zitten solderen, dat soort dingen.
Ja, want je hebt het over het uitzendgedeelte. Dus waar vanaf die plek gaat alles wat er in de radio gemaakt wordt het land in.
Ja, ja, en ik kwam uiteindelijk uit, behalve de apparatuur waar je niks aan kan doen, kwam ik uit bij het transformatorhuisje wat onder het videocentrum. Dus onderin het videocentrum zit, in het uitzendcentrum. Dat is een 150 kilovolt of 50 kilovolt transformatorhuisje. Waar een polsdikke kabel naar binnen komt, misschien nog wel dikker. En ik denk, nou, als ik nou zorg dat ik de aanvoer goed krijg naar die transformator toe, dan zal het zo langzamerhand het hele gebouw mee gaan trekken. Ik heb daar 2 of 3 van die ringen dan neergelegd. En vervolgens niemand wat gezegd. Helemaal niemand. En heb het afgewacht. Ik geloof dat 2 uur later Henri belde.
Hm?
En die zei van, heb jij iets aan Radio 4 gedaan? Ik zeg, ja, ik heb iets aan gedaan. Hij zegt, ja, ik merk wat. Ik zeg, nou, wacht maar af dan. Wat heb je gedaan? Ik zeg, nou, vertel ik later wel een keer. En het enige wat ik merkte is dat ik na een paar weken, hoe langer, hoe slechter werd. Moe en prikkelbaar. En
jij werd slechter?
Ja. Oh? Dat heeft ongeveer een maand of anderhalf geduurd. Uiteindelijk heb ik besloten, jongens, ik haal het weg. Ik weet niet waar het van komt, maar ik haal het weg. Oh? Ik heb die ringen weggehaald. En 2 dagen later was ik echt helemaal opgeknapt. Dus toen drong eigenlijk wat, toen pas drong tot me door van de Heide altijd al zijn. Henri heeft altijd gezegd, let op, het is gevaarlijk. In dit geval leg je het op een stroomkabel waar een behoorlijke stroom doorheen loopt. Een hoge spanning, een behoorlijke stroom. Dat hele gebouw moet met zijn klima en de hele reut moet voorzien worden van energie. Dat betekent dat ik met een paar van die simpele koperen ringetjes waar wat aan gedaan is, waar in feite een gedeelte van je identiteit in zit, die leg je dan neer en die wordt dus belast. En dat werkt gewoon terug.
Bert van Dijk heeft samen met Van der Heijden ringen ontwikkeld. Koperen buisjes zijn dat, ja. Waterleidingbuis geloof ik, wat ze daarvoor gebruiken.
Dat zei hij in dat interview, ja.
Ja, en daar zit dan een soort kabel van hun doorheen en dat is behandeld, magnetisch heb ik het idee.
Die kabels ring... werden altijd door een statisch magnetisch veld gehaald.
En, dat is u bekend?
Ja, oh ja, ja. We hebben daar etterlijke discussies over gehad, omdat er geen enkele component in die kabel magnetiseerbaar is. Dus wat zou dat in hemelsnaam kunnen doen? En we zijn zelfs in contact geweest met de researchafdeling van Norit om te vragen of zij enig idee hadden wat een interactie tussen een magneetveld en kool kon zijn. En ze verklaarden ons voor gek toen.
Zo'n ring ziet eruit dat het aan één kant open is, hè? Ja. Ik dacht zo'n 20 centimeter.
Oh, zo klein?
Ja. Soms ook iets groter, maar ongeveer wat ik gezien heb althans.
Het zal niet meevallen dat waterleidingbuis in zo'n klein cirkelje erbij is.
Nee.
Maar goed, oké.
En dan is het volgende.
Ja.
Ze hebben dus letterlijk een experiment gedaan door die ringen op uitzendkabels bij het uitzendgedeelte van de omroep te leggen.
Ja.
Dat heeft Bert gedaan en een paar uur later merkte Van der Heijden thuis aan zijn radio dat er iets gebeurde met hem.
Ja. Maar merk ik het ook?
En nou zou ik graag, u bent een van de technische mensen bij het NOB geweest die goed op de hoogte is van het hele uitzendtraject.
Het uitzendtraject dat tart iedere beschrijving eigenlijk qua complexiteit. Als je het op het niveau van kabeltjes en verbindingen gaat bekijken, wel. Daar wordt natuurlijk helemaal geen rekening gehouden met dit soort overwegingen. Dus de kabel die gaat bij de eindregie vandaan en eindigt dan in de kelder en daar wordt hij met een soort schellendraad doorverbonden op een stekkerblok met kabels die door de PTT ooit gekocht en geleverd zijn. Met geen enkele audiofiele pretentie verder. Daarmee, met die handel, gaat het dan naar het AVC. En dan moet dus de heilzame werking van die ring zich wel door heel veel ellende ploegen voordat het bij Van der Heijden thuis is. Nog los van het feit dat het signaal in het AVC wordt gedigitaliseerd. Met low bitrate coding, zodat je je kan afvragen wat er dan allemaal gebeurt. Maar er is in ieder geval geen enkel analoog traject meer tussen de eindregie en de luisteraar thuis. Daar zit een radicale digitalisering tussen. Heeft er ook altijd tussen gezeten. Dat betekent dat je misschien, als je die ring goed plaatst ergens in de buurt van Utrecht, dan is heel Nederland in één keer in orde.
Ja.
Zou niet gek zijn. Laat hij dat maar doen dan.
Denkt u dat Van der Heijden weet hoe ver hij kan gaan?
Nee. Dat denk ik niet dat hij dat weet.
Maar heeft u hem nooit gewaarschuwd?
Nee.
Van ga niet te ver?
Nee.
Want je kunt, wat u zegt zelf, je kunt eigenlijk te ver gaan.
Ja, maar dat doe ik niet. Want ik vind ook dat heer Van der Heijden verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes die hij maakt in zijn leven.
Aaltjoek van den Hul.
U heeft het zelf over het scannen van gedachten of van dat is nogal wat.
Ja, het is niet zo moeilijk. Nee, het is niet zo moeilijk. Denkt u maar eens na hoe dat zou kunnen. Het is niet zo moeilijk. Maar ik vind dit een onderwerp waar we eigenlijk een punt achter moeten zetten. Want u verzoekt iets, probeert iets bij mij te pakken te krijgen wat ik toch niet geef.
Nee.
Nee.
Goed, maar... Nou, dan ga ik het toch even op een andere manier. Want dit roept ontzettend veel op, hè, bij de luisteraar. Moet u zich voorstellen.
Ja.
En bijvoorbeeld, mensen gaan zich afvragen. Maar de cd's die ik nu draai thuis. Hoor ik alleen geluidsgolven? Of is hier meer aan de hand?
Dat is een hele goeie. En ik denk ook dat er meer meespeelt. Dat er een soort tweede laag van informatieoverdracht is. Waar mensen op reageren. Maar het is, hoort erbij. Het is de chaos van deze wereld waar ook dit soort dingen mogelijk zijn.
Maar je kunt het dus niet altijd weten. Je stopt een cd in de cd-speler en je weet niet dat er iets anders ook nog aan de hand is dan alleen maar geluidsgolven.
Klopt. En dat is dus iets waar we dan maar mee te leven hebben.
Heeft u een naam of weet u dat zo?
Nee, ik wil u dat ook niet noemen. Dat klinkt misschien erg ontwijkend. Maar ik wil niet dat mensen hiermee gaan experimenteren. Want als je dus die cd's aangeeft, dan kiezen mensen bewust die cd's en gaan ermee experimenteren. En dan is er een overmaat van reactie te verwachten, wat nu het random plaatsvindt, niet het geval is. Dus, maar het is een heel sterke manier om een enthousiasme te genereren voor een bepaalde band of voor een bepaald stuk muziek of een politieke boodschap bij wijze van spreken over te dragen of een gevoelstemming te genereren. Je kunt een hele hoop meer dingen doen met geluid dan alleen maar gewoon muziek, wat voor de meeste mensen eigenlijk de normaalste manier van omgaan met geluid is. Maar je kunt er veel meer mee doen. Voor een politieke partij in een land die het graag voor het zeggen wil hebben, is het heel eenvoudig om signalen op die manier via een radio en een tv mee te sturen, waardoor het land aardig onder controle blijft. Om even een zijweggetje te noemen.
Nee, toch. Dat gaat al veel te ver.
Nee, dat gaat niet te ver.
U zegt dat als techneut.
Ik zeg dat als techneut, dat het mogelijk is om via dat geneesmiddelenregistratiesysteem, of transmissiesysteem eigenlijk, signalen te genereren die je meestuurt, waarmee je dus heel duidelijk een bevolking kunt beïnvloeden. Het kan ook via Hilversum 1, 2 en 3. Oh, het kan ook via Nederland 1, 2 en 3. Het gebeurt gelukkig niet. Want ik ga
weet u dat dat niet gebeurt?
Omdat ik ervan uitga dat we nog steeds in een eerlijke samenleving leven waarbij dit soort dingen niet tot de directe mogelijkheden behoren. Daar ga ik nog steeds van uit.
Maar u zegt dat u weet hoe het zou moeten?
Ja, ja, precies.
Het is bijzonder belangrijk dat mensen zich dit bewust zijn. Buitengewoon belangrijk. Ja?
Waarom?
Nou, dan krijgen ook bijvoorbeeld steeds meer zenders in de tegenwoordige maatschappij. En die zenders, ja, we hebben tegenwoordig draagbare telefoons, ja, met ook een zendertje erin enzovoort. En we hebben allerlei andere zenders. Die zenders die verspreiden dus niet alleen maar een hoogfrequent draaggolf, maar ook een stuk ordeningsinformatie. En dat bepaalt onze gezondheid.
De heer Van den Hul.
Ja.
U wel bekend?
Ja, ook, jazeker. Hij is derdejaars natuurkunde in Delft geweest, geloof ik.
Ja, en Van den Hul beweert toch behoorlijk stellig dat er met de huidige radiozenders manipulatie van mensen mogelijk is.
Het klinkt wel heel, heel griezelig, eerlijk gezegd. Wat moet ik daarvan zeggen?
U bent de kenner van het uitzendtraject.
Ja. Nou, als je nou weet hoe het modulatieproces werkt, dan kan ik me toch eigenlijk daar helemaal niks bij voorstellen.
Kijk, het gaat mij erom, er wordt natuurlijk van alles beweerd.
Ja, zolang we niet weten hoe die structuurinformatie van der Heijden überhaupt tussen twee apparaatjes over een kabel van een meter zou moeten worden overgedragen. Ik bedoel, zolang we dat niet echt weten, want ik weet het niet, maar volgens mij weet Van der Heijden het ook niet echt, weten in de zin van wat gebeurt daar fysisch of misschien wel metafysisch, dat weten we niet, denk ik.
Had u het verwacht van de heer Van den Hul dat hij zover zou gaan?
Ja, bovendien vind ik eerlijk gezegd, als je zegt dat je technicus bent, dan moet je denk ik ook een technische verklaring voor dat verschijnsel proberen te geven. En niet een metafysische.
In feite is het natuurlijk het meest interessant om te weten waartoe dient dit allemaal. En daar heb ik geen antwoord op, maar dat is uiteindelijk. We zijn naar mijn idee langzaam maar zeker bezig om niet alleen maar het leven te gebruiken, maar het leven te begrijpen. En dat is heel wat anders.
Gaat u dat nog meemaken? Dat u dat gaat begrijpen, het leven?
Dat is voor mij een heel essentieel aspect van wat is de zin van het leven. Of ik dat ga meemaken, dat kan ik u moeilijk zeggen, maar het is voor mij iets heel essentieels om steeds beter te begrijpen waartoe dient dit allemaal. Ja?